Zwammerdam.
Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Teuntje van Heesen en u luistert vandaag naar een uitzending die ik opneem in Utrecht, waar ik de gast ben bij het Verweijonker Instituut. Nederland moet weer van ons worden. Ons geld voor onze mensen, onze zorg, onze pensioenen, onze cultuur, onze grenzen en onze veiligheid. Dit zijn niet mijn woorden, maar dit is de tekst die op een PVV-pamflet prijkt om lijst door foto's van witte mensen die elkaar stevig vasthouden. Het pamflet werd getweet door partijleider Geert Wilders in 2016, maar sentimenten in het straatje van Nederland weer van ons zijn ook heden ten dagen niet zeldzaam in het politieke discours. Ik spreek vandaag met Tom Nijs, die deze sentimenten duidt in zijn zeer binnenkort te verdedigen proefschrift getiteld This Place is Ours, Collective Psychological Ownership and Its Social Consequences. In het Nederlands, deze plek is van ons, de sociale gevolgen van collectief psychologisch eigenaarschap. Voor dit proefschrift onderzocht hij of, hoe en waarom het idee dat een grondgebied tot een bepaalde groep behoort verschillende sociale consequenties kan hebben, waaronder negatieve houdingen ten aanzien van immigranten in Nederland. Welkom Tom. In jouw proefschrift onderzoek je collectief psychologisch eigenaarschap. Kun je uitleggen wat collectief psychologisch eigenaarschap inhoudt?
Zeker, een hele mond vol. Maar het is niet zo heel ingewikkeld, denk ik. Het gaat eigenlijk om het gevoel dat jouw groep ergens eigenaar van is. En dan bedoel ik niet een groep als in een vriendengroep of een klas, dat kan. Maar het kan ook een meer abstracte groep zijn, zoals bijvoorbeeld een etnische groep. Dus een voorbeeld van collectief psychologisch eigenaarschap is dat een etnische groep het gevoel kan hebben dat het land van ons is. Dit land is van ons is een vorm van collectief psychologisch eigenaarschap. Het kan ook zijn dat buurtgenoten een gevoel hebben, dit is onze buurt of dit is ons buurtplantsoen. Of een vriendengroep een gevoel van dit is onze hangplek. Maar in mijn proefschrift heb ik me voornamelijk gericht op het gevoel dat jouw etnische groep eigenaar is van het land. Dit land is van ons.
Je hebt natuurlijk geen historisch onderzoek gedaan, maar kun je wel iets zeggen over de mate waarin je het idee hebt gekregen dat dit gevoel aanwezig is in Nederland?
Ik heb inderdaad geen historisch onderzoek gedaan. Wel heb ik met representatieve steekproeven, bij representatieve steekproeven grootschalig enquêteonderzoek uitgezet, waarin we dus verschillende statements eigenlijk mensen voor aangaven. Dus we zeiden van, nou, in hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? En dan bijvoorbeeld, ik heb het gevoel dat dit land van ons Nederlanders is. En we zien dat ongeveer 2/3 van de Nederlanders zonder migratieachtergrond het hier in ieder geval een beetje mee eens is. Ik heb dat ook in Groot-Brittannië bekeken, daar zie ik vergelijkbare percentages. Dus best een ruime meerderheid die in ieder geval tot op zekere hoogte een gevoel van eigenaarschap over het land heeft. Een gevoel van dit land is van ons. Of dat de laatste jaren meer is geworden dan de jaren daarvoor, daar kan ik echt niks over zeggen. Ik denk dat het wel een gevoel is dat in de politiek steeds meer aanwezig is. Of in ieder geval steeds vaker wordt aangewakkerd. Voornamelijk van het rechtspopulistische hoek. En in Nederland voornamelijk door de PVV met slogans als Nederland weer van ons. Dat hebben ze sinds 2017. Daarvoor hadden ze het bijvoorbeeld, was hun verkiezingsprogramma had de titel Ons Nederland, hun Brussel. En dan lag de nadruk, leg ik niet de nadruk op ons en hun, maar dat deden ze echt met een streepje op de O en een streepje op de U. Dus heel duidelijk aangeven van dit land is van ons. En het zou kunnen dat de gevoelens daardoor iets zijn aangewakkerd, maar daar kan ik niks over zeggen.
Jouw proefschrift is eigenlijk onderdeel van een groter project wat onderzoek doet naar eigenaarschap, maar op verschillende plekken. Kun je wel iets zeggen over verschillen tussen de onderzoeken op de verschillende plekken die jullie hebben gedaan?
Ja, wat het niet heel systematisch onderzocht is, maar daar kan ik wel iets over zeggen. Ik heb me dus op West-Europa gefocust, voornamelijk Nederland en Groot-Brittannië. Een collega van mij, Nora Storts, is bezig geweest met conflictgebieden. Dus Israël, Palestina, Kosovo, dat soort gebieden. En Wiebren Nooit Gedacht, een andere collega is bezig geweest met klassieke immigratielanden. Dus landen als Nieuw-Zeeland, Australië. En wat je ziet is dat in conflictgebieden mensen een heel, heel sterk gevoel van collectief psychologisch eigenaarschap over het land hebben. Dus Joodse Israëliërs hebben een heel sterk gevoel van eigenaarschap. Veel sterker dan in West-Europa. Wat betreft de klassieke immigratielanden, wat daar een interessante verschil is eigenlijk, is dat ze daar dat de meerderheid, de witte meerderheid in Australië en Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, een heel ander argument gebruiken voor eigendomsgevoelens, voor een eigendomsclaim. In Nederland en in andere West-Europese landen gebruiken mensen vaak het idee van dit land is van ons, want wij waren hier als eerst. Autochtonie wordt dat genoemd. En dat is natuurlijk het argument wat witte Australiërs niet kunnen gebruiken. Of waarschijnlijk niet kunnen gebruiken omdat Aboriginals daar als eerst waren. Of in Nieuw-Zeeland waar Maori als eerst waren. Dus dan zie je dat ze creatief omspringen met dat soort argumenten. En bijvoorbeeld veel sterker te richten op wij hebben dit land gemaakt tot wat het nu is. Dat soort argumenten gaan gebruiken. Dus daar zie je ook een heel duidelijk verschil tussen die verschillende contexten.
Ja, precies. En meestal luisteren we wat verder in de uitzending naar de column. Maar ik denk dat de column ook wel kan bijdragen aan ons begrip van dit niet heel makkelijk te begrijpen concept altijd. Dus het leek me wel goed om hem nu alvast te gaan luisteren. Dus hierbij de column geschreven door Sebbe Pol.
Ik zou bijna willen zeggen, welkom nieuwe luisteraars van Radio Swammerdam. Wat tof dat jullie zo vroeg zijn opgestaan om af te stemmen op deze frequentie of de moeite hebben genomen deze aflevering aan te klikken. Maar dat zeg ik niet, want dit is inmiddels alweer de derde column die ik op deze plek schrijf en daarmee kan ik, vind ik, toch wel zeggen dat dit plekje in deze radio-uitzending van mij is. Dit is mijn plekje op de ether en op het internet. En niet van jou. Dus heet ik jullie absoluut geen welkom. Niemand is welkom op mijn plekje in deze uitzending. Tenzij je er al vanaf mijn eerste column bij bent geweest, natuurlijk. Dankzij onze gezamenlijke geschiedenis voel ik mij aan jullie verwant. Wij kennen elkaar goed, omdat jullie al naar mij hebben geluisterd. Bij jullie voel ik me vertrouwd, omdat ik kan zeggen wat ik wil en jullie nooit terugpraten. We zijn het altijd zo heerlijk met elkaar eens. Goed, dan kunnen we beginnen. Misschien vraag je je af hoe ik dan aan mijn plek hier ben gekomen. Waarom ik het recht heb mij deze ruimte toe te eigenen. Dat is een goede vraag. Vragen zoals deze roepen echter vaak verhitte discussie op. Omdat ik zo'n discussie graag uit de weg ga, ga ik verder niet in op de vraag hoe ik aan mijn plek ben gekomen. Volgens mij heeft de trouwe luisteraar van Radio Swammerdam daar ook helemaal geen trek in. Maar ja, hoe nu verder? Ik zou wat kunnen vertellen over het aangename klimaat in mijn eigen bubbel. Ja, dat is leuk. En waarschijnlijk ook nog eens interessant. Ik ga jullie eens precies vertellen hoe het er allemaal aan toe gaat bij mij, op mijn plekje. Jullie zullen vast jaloers worden. Vandaag heb ik ontbeten. Griekse yoghurt met Marokkaanse dadels. Gewoon uit onze Albert Heijn. Daarna ben ik gaan hardlopen op mijn nieuwe Nike-schoenen, ingevoerd in onze eigen Rotterdamse haven. Toen ik bij thuiskomst mijn snelle tijd zag op mijn Samsung, voelde ik me net onze eigen Sifan Hassan, Europa's beste atlete. Nu zit ik op mijn eigen warme kamer te typen nadat een stel Poolse gasten de afgelopen week mijn raamkozijnen heeft gerestaureerd. Heerlijk. Nu begrijpen jullie vast wel waarom ik niemand welkom wil heten op mijn plekje. Het is hier zo fijn. Stel je toch eens voor dat er mensen van buiten komen om dat te verpesten.
Nou, dat was de column van Sebbe. En ik denk dat misschien vooral het begin van de column waarin hij het heeft over zijn plekje in de radio-uitzending wel raakt aan het onderwerp wat jij hebt onderzocht. Kan je dit een voorbeeld noemen van psychologisch eigenaarschap?
Ja, zeker. Individueel psychologisch eigenaarschap. Mm. Alhoewel hij op een bepaald moment ook zegt van de luisteraars die er vanaf het begin bij zijn. Dat zie je ook een beetje dat wij waren hier eerst argument terugkomen. Dus zij misschien ook wel het gevoel hebben van, ja, wij zijn collectief eigenaar van dit stukje van deze column. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van hoe dat gevoel van eigenaarschap op heel veel verschillende manieren terugkomt. En dat je ook een gevoel van eigenaarschap kunt hebben zonder ergens een soort van juridisch eigenaar van te zijn. Dus je kunt een huis kopen, dan ben je juridisch eigenaar, maar je kunt ook echt een gevoel hebben van eigenaarschap zonder dat je ook maar enige juridische claim hebt. En daar is dit een voorbeeld van. Dit is onze radioshow. Of misschien heb je een plek waar je je fiets altijd neerzet voor je huis. Dat is jouw parkeerplek of waar je je auto neerzet. Of dit is onze grap die jij met je vriendengroep hebt bijvoorbeeld. Dat kunnen best wel hele sterke gevoelens zijn. Of bijvoorbeeld je kantoor. Daar ben je natuurlijk ook niet echt juridisch eigenaar van op je werk. Maar toch heb je, het zou raar zijn als er opeens iemand anders gaat zitten, zeg maar. Terwijl het jouw kantoor is. Of met flexwerken zie je dat bijvoorbeeld hier bij het Verwijder Jonk Instituut ook heel sterk. Mensen, het is officieel flexwerken, maar mensen hebben toch eigenlijk best een eigen plek. Dus oftewel, en dat is waarom het ook psychologisch eigenaarschap heet. Het is een gevoel van eigenaarschap, onafhankelijk van of je juridisch eigenaar bent. En dat geeft deze column denk ik wel heel goed weer. Dat je dat een sterk gevoel is.
Hm. Ja, en dit fenomeen, dus dat psychologisch eigenaarschap, onderzoek jij in relatie tot eigenlijk verschillende sociale consequenties, maar dus ook in relatie tot negatieve houdingen ten aanzien van immigranten. Ik had best wel veel moeite om tot die term te komen. Ik had eerst anti-immigrant sentimenten in mijn hoofd. Maar zeg ik het zo goed? En wat bedoel jij eigenlijk met dat begrip?
Ja, ik denk dat dit de goede manier is om het te zeggen. Ik zeg vaak negatievere houdingen ten aanzien van immigratie. Ook om die vergelijking aan te gaan. Omdat ik vergelijkend onderzoek doe. Dus ik vergelijk mensen met andere mensen. Dus als mensen... misschien is het goed om te benoemen hoe ik het specifiek meet. Dus in vragenlijsten vragen we eigenlijk... een gevoelsthermometer voor aan de mensen. Wat eigenlijk inhoudt van op een schaal van 0 graden, wat betekent heel koud en negatief, tot 100 graden, wat betekent heel warm en positief. Wat is jouw gevoel bij de volgende groep? En dan krijgen ze vaak een lijstje met verschillende groepen. En dan zie je dat mensen best heel goed kunnen aangeven wat hun gevoel daarbij is. Een beetje een soort onderbuikgevoel. En dan vergelijken we dus eigenlijk hun antwoorden met de antwoorden van andere mensen. Dus ik maak geen oordeel wanneer zo'n score een anti-immigrantenhouding is of een negatieve houding ten aanzien van immigranten, maar ik heb het vaak over negatievere houdingen ten aanzien van immigranten dan de gemiddelde persoon in die steekproef. Dus vandaar dat ik denk dat dat een goede term is, negatievere houdingen ten aanzien van immigratie of immigranten.
Ja, dus dat is eigenlijk met het doel om als onderzoeker daar neutraal in te blijven?
Ja, precies. Om het niet... Ik maak zelf niet het oordeel wanneer iets een negatieve houding is of wanneer iets een racistische of vooroordelende houding is, zeg maar. Dat laat ik aan de lezer over. Dat is een beetje het idee, ja.
Ja, en je noemde dat je dat dan meet met een soort voorbeeld van een thermometer.
Ja. Yeah.
Wat is het idee daarachter om niet gewoon een soort kleine schaal te doen, maar echt zo'n grote thermometer?
De schaal is in principe van 1 tot 11, zeg maar, van 0 tot 100. Mm. En dan kun je alleen 10, 20, 30, 40 aangeven. Okay. Dus het is niet een enorme schaal. Maar het is wel, het is een schaal die heel veel gebruikt wordt, voornamelijk omdat het best een directe meting is van een gevoel, van een houding. Dus er zijn ook wel andere manieren waarop je het kunt meten. Bijvoorbeeld de sociale afstand. Dus dat je bijvoorbeeld mensen vraagt van, wat zou je ervan vinden als iemand met een Marokkaanse achtergrond jouw buurman zou worden, of je zoon of dochter thuis zou komen met iemand met een Marokkaanse achtergrond, dat soort vragen. Maar dat zijn toch iets meer indirecte, soort van soort afgeleiden van die houding. En er is veel onderzoek gedaan naar wat de beste manier is, en die gevoelsthermometer blijkt wel een hele valide manier te zijn om dicht bij dat gevoel te komen.
Ja.
Dus vandaar dat ik die ook heb toegepast in mijn proefschrift, ja.
Ja, yeah. En waar komt het idee of jullie hypothese dan eigenlijk vandaan dat collectief psychologisch eigenaarschap iets te maken heeft met negatievere houdingen ten aanzien van immigranten?
Ja, om dat te begrijpen is het denk ik belangrijk om te weten wat eigenaarschap eigenlijk inhoudt. Misschien hebben we het daar nog niet zo heel expliciet over gehad. Maar misschien zonder dat je daar misschien bewust over nagedacht, heb je waarschijnlijk wel een soort gevoel van wat eigenaarschap inhoudt. Want het voelt heel intuïtief dat je als eigenaar het alleen recht hebt om te bepalen wat er met je eigendom gebeurt. Het zou heel raar zijn als ik nou opeens je telefoon zou pakken en eens eventjes een sms'je naar mijn vriendin gaan sturen. Dat is jouw telefoon. Jij bepaalt wat ermee gebeurt. Je hebt het alleen recht om te bepalen. En als ik daar iets mee wil, dan moet ik jouw toestemming vragen. Dat alleen recht, die relatie tussen eigendom en het alleen recht om te bepalen, dat begrijpen zelfs kinderen vanaf hun derde eigenlijk al. Dus als je kinderen twee mensen zien die het over speelgoed hebben en de ene bepaalt wat er met dat speelgoed gebeurt, dan is een kind van drie al in staat om te zeggen, nou, dan zal dat wel de eigenaar van het speelgoed zijn. En dat gevoel van dat die combinatie tussen eigenaarschap en het alleen recht om te bepalen, dat is wat heel veel mensen ook op het landenniveau aanhouden. Dus mensen die een sterk gevoel hebben van dit land is van ons, hebben ook heel sterk het gevoel van, en daarom hebben wij het alleen recht om te bepalen wat hier gebeurt en wie er gebruik van maakt. En dat zien mensen dus vaak als een reden om dus ook negatiever te zijn ten aanzien van immigratie, ten aanzien van immigranten. Het land is nou eenmaal van ons, dus wij hebben het hier voor het zeggen en niet immigranten, die hier per definitie later waren en dus niet de rechtmatige eigenaren zijn van dit land. We zien dat nog sterker op het moment dat er situaties ontstaan waarin mensen bang zijn om controle te verliezen over wat van ons is. Dus als ze een dreiging ervaren over hun eigenaarschap, over hun eigendom, dan zijn ze nog veel sterker geneigd om dat gevoel van eigendom om te zetten in sociale uitsluiting, zeg maar.
Kan je een voorbeeld noemen van zo'n dreiging?
Wat we bijvoorbeeld hebben gedaan is een experiment eigenlijk, waarin we mensen verschillende verhaaltjes voorlegden over de potentiële Turkse toetreding tot de Europese Unie. In één verhaaltje benoemden we eigenlijk op een hele neutrale manier dat eventueel eraan zit te komen, dat daar al jaren over gesproken wordt. En in een ander verhaaltje vertellen we dat wel eens een dreiging kan zijn voor dat we de controle verliezen over wie er hier eigenlijk welkom is. Dat dan daardoor Turkse migranten vrij naar Nederland kunnen komen. Dus dat we de controle verliezen over ons eigen land. En dan zien we dus dan gaan we ervan uit dat we met dat verhaaltje een gevoel van eigenaarsdreiging hebben getriggerd. En dan zien we dus dat mensen veel sterker geneigd zijn om tot sociale uitsluiting over te gaan. Van heel negatief zijn over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie en ook Turkse migranten eerder willen uitsluiten.
In welke mate moeten we dat collectief psychologisch eigenaarschap dan zien als iets dat echt leidt tot negatievere houdingen ten aanzien van immigranten? Of is het meer een soort legitimering die mensen voor zichzelf maken? Kun je daar iets over zeggen?
Dat is een heel goed punt. Dat is een hele goede vraag. En ik denk het meest wetenschappelijk verantwoorde antwoord is waarschijnlijk allebei. Ik denk dat het aan de ene kant echt een verklaring kan zijn voor negatieve houdingen ten aanzien van immigratie of immigranten. Aan de andere kant denk ik dat het ook zeker als een legitimering kan werken. Dus ik denk ook zeker dat mensen om wat voor reden dan ook negatievere houdingen hebben ten aanzien van immigranten. En dat proberen te rechtvaardigen met, dit land is van ons, dus wij hebben het hiervoor te zeggen en niet immigranten. Je ziet ook dat bijvoorbeeld rechtspopulisten, dat het niet gek is, laat ik het zo zeggen, dat rechtspopulisten eigendomsretoriek ook vaak gebruiken om hun anti-immigratiestandpunt kracht bij te zetten. Door iedere keer te zeggen, dit land is van ons en niet van immigranten en daarom mogen we ze uitsluiten, geef je stemmers misschien het gevoel van, als ik op de PVV stem, dan ben ik niet racistisch of discriminerend bezig, maar het uitsluiten van immigranten is gewoon een heel intuïtieve uitkomst van het idee dat we eigenaar zijn van dit land. Als eigenaar van je huis mag je ook bepalen wie je welkom is. Dus waarom zouden we als eigenaar van ons land niet ook mogen bepalen wie je welkom is in Nederland? Die vergelijking tussen het huis en het land is wat rechtspopulisten eigenlijk over de hele wereld heel expliciet noemen. Dus ze hebben het echt vaak over We zouden de sleutel van ons eigen huis weer terug moeten nemen van de Europese Unie. Of ook in de context van de muur, de Mexicaanse muur van Trump, was het ook heel erg van als ik 's nachts mijn deur in mijn huis mag sluiten voor indringers, dan mag ik ook ons land afsluiten voor indringers. Dus die vergelijking wordt heel, heel, heel duidelijk gemaakt door rechtspopulisten. Om terug te komen op je vraag, ik denk dus dat het beide kanten op kan werken. Het kan zowel een effect zijn als een rechtvaardiging. Maar met dat soort experimenten waar ik net over vertelde, hebben we dus soms geprobeerd om echt een gevoel van eigendom te triggeren. Dus één willekeurige groep kreeg het ene verhaaltje, een andere willekeurige groep kreeg een ander verhaaltje. Dus die twee groepen die zijn eigenlijk identiek aan elkaar. Het enige waarop ze verschillen is dat er een bepaald gevoel van eigenaarschap is getriggerd. En dan vergelijken we die twee groepen en dan zien we dus dat de groepen die het verhaaltje hebben gehad waar dat eigenaarschap is getriggerd, een sterker geneigd zijn om tot sociale uitsluiting over te gaan. Waardoor we dus een bewijs hebben van kausaal effect, zoals je dat noemt, van eigenaarschap, eigenaarsgevoelens op de sociale uitsluiting van bijvoorbeeld immigranten. Ja.
Ja, dus dat is dan eigenlijk iets wat je met dat statistische onderzoek eerder niet per se kon vaststellen, die causaliteit. Maar daar hebben die experimenten dus vooral aan bijgedragen.
Ja, de experimenten zou ik ook statistisch onderzoek noemen, maar meer het correlationele onderzoek noemen we dat dan. Dus het onderzoek waarin we alleen samenhang kunnen testen. Dus daarin kunnen we alleen zeggen, oké, we zien dat de mensen die een sterk gevoel van eigenaarschap hebben ook negatiever zijn over immigranten. Dan weten we dat er een samenhang is, maar dat zegt nog niet zoveel over causaliteit. Dat kun je aannemen, maar dat kun je niet met zekerheid zeggen. En daarvoor heb je inderdaad dat soort experimenten nodig om die causaliteit aan te tonen. Dus dat is de reden dat we op dat soort experimenten over zijn gegaan.
Ja, en wat ik wel leuk vond aan de methodologie van je onderzoek en wat ook naar voren komt in die experimenten, is dat je eigenlijk dat eigenschap op verschillende niveaus met elkaar combineert. Dus je keek naar het inperken van een hangplaats, maar je hebt het inderdaad ook gehad over de toetreding van Turkije tot de EU. Wat is het idee daarachter om die verschillende niveaus te meten en meet je dan echt hetzelfde concept, omdat het zulke verschillende dingen lijken?
Ja, nee, inderdaad. We hebben dus niet alleen gekeken naar het gevoel van eigenaarschap over het land, maar ook in hoeverre mensen het gevoel hebben dat een buurt van de buurtgenoten is, van de buurtbewoners, een buurtplantsoen. En op een nog lager niveau eigenlijk, of lokaler niveau, dat een vriendengroep het gevoel heeft dat ze collectief eigenaar zijn van een hangplek. Dus dit is onze hangplek. En het idee daarachter is eigenlijk dat ik specifiek benieuwd was naar echt de sociale consequenties van dat psychologische gevoel. En ik denk dat dat gevoel in heel veel verschillende contexten aanwezig is. Dus ik was niet per se bezig met of geïnteresseerd in het verklaren van houdingen ten aanzien van immigranten. Maar meer eigenlijk wat zijn echt de gevolgen van dat hele intuïtieve psychologische gevoel van eigenaarschap over een bepaald grondgebied. Dat is wel waar ik me specifiek op heb gericht. En ik denk dat het goed is om die mechanismen op verschillende niveaus te onderzoeken, om echt een beetje een soort replicatie van datzelfde mechanisme te kunnen bewerkstelligen. Van oké, we zien het zowel op dit niveau als op dit niveau als op dit niveau. En dan kun je toch wel met wat meer zekerheid zeggen dat het een mechanisme is wat in de hoofden van mensen zo werkt. Dat kun je beter zeggen dan als je het maar op één niveau hebt getest, denk ik.
Ja, en was het ook zo dat het op die verschillende manieren zo werkt? Want ik denk dat een hangplek is een heel soort van concreet iets waar je best wel misschien snel eigenschap of gevoelens van eigenschap over kan voelen. Terwijl de EU is misschien iets wat verder van je afstaat. Dus waarbij dat wat langzamer werkt of wat anders in elkaar zit.
Ja.
Kan je daar iets over zeggen? Of je daar verschillen in ziet? Of
Ik kan niet zeggen of het in bepaalde contexten sterker is dan in andere contexten. Daar heb ik het niet systematisch genoeg voor onderzocht.
Nee.
Over het algemeen kan ik wel zeggen dat een sterk gevoel van eigenaarschap over wat voor een grondgebied dan ook vaak leidt tot sociale uitsluiting van andere groepen. door dat alleen recht om te bepalen waar ik het over had.
Ja.
Dus we zien bijvoorbeeld dat mensen die het gevoel hebben, dit land is van ons, zijn negatiever over de komst van immigranten. Mensen die een gevoel hebben, deze buurt is van ons buurtgenoten, zijn bijvoorbeeld negatief over de komst van nieuwkomers die niet in de wijk wonen. Dus bijvoorbeeld als we ze vragen van, nou ja, wat zou je ervan vinden als er een huis vrijkomt in de buurt, dat dat eerst wordt aangeboden aan mensen in de buurt. Dan zijn mensen die een gevoel van eigendom hebben over de buurt veel sterker geneigd om te zeggen, ja, dat is een goed idee. En ook op het buurtplantsoen zien we dat ook. Dus als we zeggen van, als mensen een sterk gevoel hebben van eigenaarschap over een buurtplantsoen, dan zijn ze sterker geneigd om mensen die niet in de buurt wonen te mijden of te weren van het buurtplantsoen. Dus echt, ze zijn eerder geneigd om een hekje te gaan plaatsen of om het heel goed in de gaten te houden dat er niet andere mensen gaan zitten. Dus daar zie je wel met verschillende uitkomsten soort van, of dus verschillende manieren waarop dat tot uiting komt, is het wel allemaal, leidt het wel allemaal tot sociale uitsluiting van groepen die worden gezien als de niet rechtmatige eigenaren.
Ja, ja, en je noemde net al even de slogans van onder andere de PVV. In welke mate zou je dit gevoel een kenmerk van radicaal rechtse partijen kunnen noemen?
Ik zou het niet als een kenmerk van rechtspopulistische partijen benoemen. Ik denk wel dat dat die eigendomsretoriek die bijvoorbeeld Geert Wilders heel sterk aanhoudt, dat dat heel goed past bij het verhaal van rechtspopulistische partijen. Dat het verhaal van anti-immigratie en anti-Europese eenwording voornamelijk heel veel kracht bij kan zetten. Dus dat het heel verklaarbaar is dat ze dat doen. Maar als we kijken naar de data, dan zien we eigenlijk dat best wel heel veel mensen een gevoel van eigenaarschap over het land hebben. Dus wat ik zei, dus ongeveer 2/3 van de mensen is het er in ieder geval een beetje mee eens. En dat, we zien wel dat rechtse mensen dat gevoel wat sterker hebben dan linkse mensen. Maar linkse mensen kunnen dat gevoel wel degelijk hebben. Hmm. Dus het is veel breder gedragen dan alleen door mensen die rechtspopulistisch stemmen. Dus ik zou het niet als een kenmerk van rechtspopulisme benaderen. Sterker nog, als je kijkt naar het politieke landschap, dan zie je ook wel dat andere partijen van andere politieke kleuren ook wel eens eigendomsretoriek gebruiken, maar dan op een totaal andere manier. Waar rechtspopulisten het gebruiken om te zeggen, dit land is van ons en daarom niet van immigranten en wij hebben het recht om te bepalen, gebruiken andere partijen het soms ook om te zeggen, dit land is van ons en daarom moeten we er met z'n allen goed voor zorgen. Dat zie je bijvoorbeeld linkse partijen doen, maar ook meer christendemocratische hoek. Dus het CDA had bijvoorbeeld bij de afgelopen verkiezingen iets van in dit huis zorgen we voor elkaar en letten we goed op elkaar. Nou, dat is ook wel een gevoel van oké, dit land is van ons, dus we hebben de verantwoordelijkheid om er met z'n allen voor te zorgen. Dus dat eigendomsgevoel kan ook hele andere uitkomsten hebben.
Ja, ja. Ja, want daar was ik ook nog wel benieuwd naar, want we hebben het nu vooral gehad over negatievere houdingen die ontstaan vanuit dat eigenaarschap. Kan dat gevoel van eigenaarschap bij mensen ook positieve gevolgen hebben? Of positievere gevoelens veroorzaken?
Ja, ja, zeker. Dat is wat ik in mijn proefschrift heel duidelijk zie eigenlijk. Dat eigenaarsgevoelens, eigendomsgevoelens eigenlijk een soort twee gezichten heeft. Aan de ene kant, en daar heb ik het nu uitgebreid over gehad, zie je dat eigendomsgevoelens komt met het alleen recht om te bepalen. En dat kan leiden tot sociale uitsluiting. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, als eigenaar ben je ook verantwoordelijk om goed te zorgen voor wat van jou is. Dus als eigenaar van je huis, dan mag jij bepalen wie hier welkom is. Maar je hebt waarschijnlijk ook de verantwoordelijkheid, of je voelt je ook verantwoordelijkheid om goed voor het huis te zorgen. Dat het allemaal netjes is opgeknapt en dat het geen dingen kapot zijn en dat misschien je gasten het naar hun zin hebben. Dus aan de ene kant dat alleen recht om te bepalen, maar aan de andere kant ook dat verantwoordelijkheidsgevoel. En dat kan inderdaad meer pro-sociale gevolgen hebben. Dus het kan ertoe leiden dat mensen meer geneigd zijn om zich in te zetten voor het land bijvoorbeeld. Of voor de buurt of voor het buurtplantsoen, wat dan ook waar je het naar kijkt. Naast die gevolgen voor sociale uitsluiting. Dus dat is denk ik een heel belangrijke conclusie. Mensen hebben snel de neiging om te denken, dit land is van ons. Is echt een uitspraak die vooral exclusionair is. Die leidt tot sociale uitsluiting. Maar we zien dus ook dat mensen die een sterk gevoel van eigenaarschap over het land hebben, ook het gevoel hebben van, en daarom moeten wij Nederlanders of wij er met z'n allen goed voor zorgen. En zijn zij bijvoorbeeld ook eerder geneigd om zich vrijwillig in te zetten voor een Nederlands goed doel of geld te doneren aan een Nederlands goed doel. Ja, dus dat is denk ik een belangrijke conclusie. Aan de ene kant heeft het gevolgen voor sociale uitsluiting. Aan de andere kant heeft het ook bepaalde pro-sociale gevolgen.
Ja, en als we toch nog even teruggaan naar de methodologie. Want je voerde je onderzoek dan uit aan onder Nederlanders zonder een migratieachtergrond. Ten eerste misschien, waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Of heb jij daarvoor gekozen?
Dat is een hele relevante vraag. Dat is een bewuste keuze geweest, voornamelijk om het een beetje simpel te houden. Dat is eigenlijk de voornaamste reden. Om een hele duidelijke onderscheid te kunnen maken tussen in-group, out-group, zeg maar. We vragen dingen als, in hoeverre bent u het eens met stellingen als, ik heb het gevoel dat wij Nederlanders, dat dit land van ons Nederlanders is bijvoorbeeld. En het wordt gewoon wat complexer om dat te vragen aan mensen met een migratieachtergrond. Misschien omdat ze niet zeker weten of de onderzoekers mensen met een migratieachtergrond daar ook mee bedoelen. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden. Het is een van de eerste onderzoeken die gedaan is naar dit gevoel. Dus hebben we in eerste instantie gezegd van nou laten we kijken. Eerst maar eens kijken of dit soort mechanismen er überhaupt zijn. Een volgende stap is denk ik wel degelijk om dit ook te onderzoeken onder mensen met een migratieachtergrond. Want ik denk dat het concept daar misschien wel minstens zo relevant is. Dat mensen met een migratieachtergrond net zo goed een gevoel kunnen hebben van dit land is van ons. Dat ze zichzelf net zo goed Nederlander voelen, kan natuurlijk ook gewoon. Maar het kan ook zijn dat mensen, bijvoorbeeld Marokkaans-Nederlandse mensen, het gevoel hebben van het land is ook van ons. En dat zie je bijvoorbeeld over de politiek gesproken. Heel duidelijk doen. Denk de linkse partij met voornamelijk een achterban met mensen met een migratieachtergrond. Die hebben letterlijk gereageerd op de slogan van de PVV van Nederland is van ons. Denk maar daarvan, Nederland is van ons allemaal. Dus ze zeggen eigenlijk, het is niet van jullie of van ons of van een bepaalde groep. Het is van iedereen hier in Nederland. En dat is, ja, dat is denk ik een mooi voorbeeld van hoe ze die retoriek eigenlijk omdraaien. En eigenlijk proberen om het gevoel van sociale uitsluiting een beetje om te zetten in iets inclusiefs eigenlijk.
Ja, ja en je noemde net al wat links naar de politiek, maar wat uit de conclusie van jouw onderzoek, wat voor een soort van praktische gevolgen kunnen we daaruit trekken? Of wat voor lessen kunnen we daaruit trekken misschien?
Ja, er komt geen heel duidelijk beleidsvoorstel uit of zo van hoe moeten we de wereld gaan verbeteren. Wel denk ik dat het voor bijvoorbeeld beleidsmakers heel belangrijk is om je bewust te zijn van die twee gezichten van eigenaarschap waar ik het net over had. Dus aan de ene kant komt het met het alleenrecht om te bepalen wat sociale uitsluiting tot gevolg kan hebben. Aan de andere kant komt het ook met een verantwoordelijkheidsgevoel wat meer inzet voor het land kan veroorzaken. Dus ik denk dat het goed is om je daar bewust van te zijn, omdat ik me kan voorstellen dat beleidsmakers die mijn proefschrift lezen misschien denken van we zien heel veel negatieve houdingen ten aanzien van immigranten, dat moeten we verminderen. Dus moeten we gevoelens van eigenaarschap proberen te vermijden of proberen te verminderen. Nou, een potentiële bijwerking daarvan is dat mensen hun verantwoordelijkheidsgevoel verliezen. Dus dat mensen niet meer het gevoel hebben van dit land is niet meer, dit land is van helemaal niemand, dus ik hoef er ook niet meer voor te zorgen. Dus dat kan op het landenniveau kan het zo zijn, kan ook op een buurtniveau zo zijn. En aan de andere kant, tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat beleidsmakers misschien denken, het zou mooi zijn als mensen in onze buurt bijvoorbeeld wat meer verantwoordelijkheidsgevoel ervaren. Dus moeten we zeggen, dit is onze buurt en we moeten met z'n allen voor deze buurt zorgen. En dan zou de bijwerking potentieel kunnen zijn dat ten koste gaat van goede relaties tussen verschillende groepen. Want het kan ertoe leiden dat mensen het gevoel hebben van dit is onze buurt. En dus niet van die mensen die in die andere buurt wonen. Wat kan leiden tot conflict. Dus daar, het is goed om je daar bewust van te zijn, denk ik. Van, wees voorzichtig met hoe je dat precies aanpakt. En ik heb daar ook niet helemaal een oplossing voor. Dus wat je bijvoorbeeld door linkse partijen bijvoorbeeld veel ziet gebeuren, is dat ze zeggen van, het land is van ons allemaal. Daarmee kun je misschien een beetje een idee geven van, we behouden dat verantwoordelijkheidsgevoel. Zonder dat dat negatieve gevolgen heeft voor de relaties tussen groepen, voor hoe groepen met elkaar omgaan. Want het is op een hele inclusieve manier. Dat zou een manier kunnen zijn. Het potentiële gevaar daarin is dat mensen misschien, want hoe meer mensen eigenaar zijn van een land, hoe minder mensen zich ook echt verantwoordelijk gaan voelen. Het kan een beetje leiden tot een soort vervaging van verantwoordelijkheid. Diffusion of responsibility wordt dat in de literatuur genoemd. Als iedereen verantwoordelijk is, dan doet niemand meer eigenlijk zijn best om die verantwoordelijkheid ook te pakken. Dus dat is een potentieel gevaar, denk ik, aan zo'n strategie. Misschien dat niemand dan meer de verantwoordelijkheid pakt als iedereen eigenaar is. Zeg maar een beetje op die manier.
Ja, dus begrijp ik dan goed dat jouw onderzoek niet zozeer te maken heeft met het feit dat we iets moeten gaan doen met dat eigenaarschap, maar dat het vooral gericht is op bewustwording rondom dat concept.
Ja, inderdaad. Ik doe zeker geen aanbevelingen of zo van zo moeten we het eens, zouden we eens moeten gaan aanpakken. Ik denk inderdaad dat het goed is om je bewust te zijn van hoe dit concept ingezet kan worden. Dus ik denk dat het bijvoorbeeld heel goed kan helpen om te duiden waarom Geert Wilders het altijd heeft over ons land. Daardoor hebben mensen het gevoel van en daarom hebben wij het hier voor te zeggen. Of dat je bijvoorbeeld een bordje aan het begin van een park ziet met welkom in ons park. Of zorg ervoor dat ons park goed schoon blijft. Zodat mensen een gevoel van verantwoordelijkheid misschien ervaren over dat park. Ik denk dat dat goed is om je daar bewust van te zijn. Van dat zijn verschillende manieren waarop dat eigendomsgevoel ingezet kan worden. Met heel veel verschillende, met hele verschillende sociale gevolgen.
Ja, ja, ik denk dat ook wel een goede conclusie is van ons gesprek. Dat ik in ieder geval het concept veel beter begrijp. En ook beter begrijp hoe het zowel negatief als meer pro-sociale gevolgen kan hebben. Dus dank je wel voor het vertellen over je onderzoek. En ik wens je heel veel succes met je promotie.
Dank je wel.
Luisteraars, dit was Radio Zwammerdam, gepresenteerd door Teuntje van Heesen. Reageren op deze uitzending kan op Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar vooral, dat vinden wij altijd leuk. Mailen kan ook naar redactie@radiozwammerdam.nl. En volgende week zondag is Radio Zwammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Anke Spekman maakt dan een uitzending over virtual reality. Als u de uitzending van vandaag of oudere uitzendingen wilt terugluisteren, dan kan dat via alle podcastkanalen, zoals Spotify, SoundCloud, of neem een kijkje op onze website radiozwammerdam.nl. Deze uitzending komt later vandaag, ook daar online. Bovenal, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week, maar voor nu vooral een hele fijne zondag.